morgen allemaal af? Heeft iedereen afgelopen week trouwens een medicijn ingenomen? En dan bedoel ik natuurlijk het woord van God als medicijn. Vorige week sprak broeder Gerben in de dienst over het woord van God te gebruiken als medicijn. Daar knap je van op. Dus, ja. Namens de kerkenraad van de VG mag ik jullie allen hartelijk welkom heten op deze prachtige morgen, zondagmorgen van 22 september 2019. Bijzonder welkom ook voor onze buitenlandse gasten natuurlijk. En natuurlijk de kinderen. Leuk dat jullie er weer zijn. En zo wens ik jullie ook alvast veel plezier toe in de kinderkerk. En God zegen daar. En natuurlijk ook willen we iedereen die de opname van de dienst op dit moment beluistert, hartelijk groeten. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst toewensen. Dan wil ik u nu vragen om een moment te nemen voor stil gebed. Neem even de tijd om uw gedachten vrij te maken van wat tussen ons en de Heer in kan staan. En dat we onze volle aandacht bij de woordverkondiging kunnen houden en de liederen in aanbidding zingen. En dat we onze harten openstellen voor wat onze Heer ons duidelijk wil maken deze morgen. Laten we stil zijn. Zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En alles daarin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom gemeente, genade en vrede zijn met u, van God onze Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. In en door de gemeenschap van de Heilige Geest, onze trooster. Amen. Ja, dan vragen we om gebed natuurlijk voor onze zieken. Ik noem u zo even een paar namen. Ja, broeder Jan Baks, zuster Ada de Vos, zuster Carla Snijder, zuster Joke van Marion, zuster Masuma en natuurlijk zuster Terpstra, Gerrie Terpstra. De ene is wat zieker dan de ander. De andere die is misschien opknappend van een operatie. Ja, zo kan het allemaal weer wat anders zijn met iedereen. Ik wil u verwijzen naar het lijstje met de zieken op het prikbord bij de ingang. Kijkt u daar eens naar en neemt u wat namen mee in het gebed de komende week. Ja, neemt u ook mee hen die in rouw zijn en die iemand moeten missen in hun omgeving. Voor hen die hier misschien ook niet meer naartoe kunnen komen en de dienst met ons mee kunnen maken. Dan wil ik ook vragen voor, het bijzonder voor de mensen in het AZC. Er zijn ook volwaardig broeders en zusters van ons. En soms zijn ze onzeker omdat ze in afwachting zijn van een interview of dat ze in afwachting zijn van een overplaatsing. En dat geeft soms onzekere tijden voor. Ja, neemt u ze mee. Maar vergeet ook niet te danken voor de vele zegeningen die u van God mag ontvangen. Dan wil ik u wijzen op de vacatures die we hebben. We hebben nog een aantal dienstbare taken openstaan. In het maandblad vindt u die terug, maar ook achterop het prikbord in de hal hangen gele briefjes waar vacatures op staan. Ja, kijkt u eens of u daar wat tussen staat. En we trekken onze Heer en Heiland daarin. Dan de bevestigingsdienst voor de nieuwe leden is 20 oktober. Aanmelden kon nog tot vorige week zondag, 15 september. Dus die inschrijving is gesloten daarvoor. De kijkraad heeft nu de tijd om gesprekken te voeren met de kandidaten. En als het goed is maken we volgende week bekend wie de nieuwe leden zullen gaan worden. Dan de agenda. Vanavond om 19:30 verzorgt Kees Goedhart in de Bijbelstudie over beproeving en verzoeking. Dat is hier in de VG 19:30 vanavond. Woensdagmorgen vanaf 10:00 is hier in de kerk de wekelijkse inloopmorgen. Donderdagavond om 20:00 hadden we onze wekelijkse gemeente bidstond. En vorige week legde onze broeder Ed Boekenstein al even uit hoe het daar gaat, hoe het daartoe gaat. Ik zou zeggen, kom en bid mee. Volgende week zondag gaat broeder Leen de Post voor. Gaat voor ons de woordverkondiging verzorgen. Ik wil het ook voor hem bidden en ja, zijn voorbereiding van de dienst. Vandaag gaat broeder Gerard Kiers bij ons voor. En nu kregen we net te horen dat 10 september hij en zijn vrouw natuurlijk 10 jaar getrouwd waren. Dus, 50 jaar getrouwd. 10 september en zijn 50 jaar getrouwd. Gelukkig. Gefeliciteerd nog vanaf hier. Dat was de vrolijke noot. Broeder Kiers, we wensen vandaag God zegen bij de verkondiging van het woord. Dan gaan we nu eerst de heer loven en prijzen met zang en muziek.
Goedemorgen allemaal. Misschien dat de kinderen mee willen zingen op het podium met de microfoon. Je mag er gewoon bij komen staan, als je dat leuk vindt. En het allereerste liedje wat we gaan zingen is Jezus klopt, klopt, klopt aan de deur van je hart. Hoe stel je dat eigenlijk voor dat Jezus aan je hart staat te kloppen? Ik heb een hele grote jongen thuis, ik kan het nu wel vertellen, want hij is er niet bij. Maar die had vroeger, dat hij klein was, zo'n jaar of 3, 4, hier iets getekend met pen. En toen bracht ik hem naar bed, 's avonds, en ik zag iets wat hij getekend had. Ik zeg, Ivo, wat heb je daar getekend? Hij zegt, nou mam, dat is een deurtje, want dan weet de Heer Jezus waar hij naar binnen moet. Dus... Maar eigenlijk is het een beetje zo dat je hart eigenlijk je leven is. Dat de Heer Jezus eigenlijk een beetje op jouw leven klopt. En dat hij heel graag wil zien wat jij doet. En hij wil graag bij jou zijn. En dat jij bij hem bent. Dat je hem uitnodigt. Zegt, Heer, kom maar in mijn leven, dit ben ik en u bent welkom in mijn leven. Zo is het eigenlijk een beetje. En we gaan nu nog zo'n liedje zingen, dat heet eigenlijk Kom aan boord. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, ook weer dat je de Heer Jezus zegt, dit is mijn bootje en ik ga niet varen zonder dat u mijn stuurman bent. Want dan kom ik veilig terecht. Zullen we ervan gaan zingen? Fijn, dankjewel. Veel plezier in de kinderkerk. Wij gaan verder met Ik was verloren, maar u redde mij. Opwekking 587.
Leven in uw koninkrijk, want want Jezus overmaakt de plaats voor mij. Zoveel vrede, omdat u van mij hield, ziet u voor mij. En nu wij weten hoe geliefd wij zijn, zijn wij gekomen om bij u te zijn. Zoveel vreugde te weten dat u van ons houdt. U bent benieuwd, niet in mijn mond, ik roep het uit. Met heel mijn hart, de lief van dan, voor mijn grote God, halleluja. Nu sta ik vast. Op deze rots, nu ben ik veilig in de hand van God, alles hernieuw. Toen Jezus kwam, halleluja. Zoveel wonderen heeft u gedaan, zoveel plannen liggen voor ons aan. Uw genade is zo groot.
Dank u voor uw kostbare bloed. 579.
Dank u voor uw kostbare bloed.
gaan verder met een heel mooi aanbiddingslied. Even kijken hoor. 576. Heb ik hem hier ergens staan? Gerard, mis ik hem? Is hij gebleven? Gelukkig dat de Heer nooit verdwijnt. Die is er gelukkig altijd. Ja, dat is een lied van... Als wij samen u aanbidden, dan maakt uw geest ons één. Dat wilde ik heel graag eigenlijk met u zingen. En daarna een lied van... Open je hart, zie de schoonheid van de Heer. Maar eerst gaan we zingen Immanuel. God zelf is met ons. Open je hart, zie de schoonheid van de Heer. Ja.
niet samen oefenen. Ik kom wel heel vaak met elkaar, met die God maar weer doen. Maakt helemaal niks uit hoor. Dus we hebben niet van handen. Die vind ik even goed van ons. Misschien ga ik gewoon even iets vertellen. Laten we die even zo zitten. Gaan we straks gewoon zingen van meer liefde en meer kracht. Maar ik vond het wel bijzonder eigenlijk dat ik gewoon merk eigenlijk dat alles gaat over je hart. Vanmorgen al, met de kinderen, open je hart. Als we nou extra prayerlijk gaan doen, dan kan God echt iets met ons aanvangen vanmorgen. Het was eigenlijk zo dat ik een paar weken terug
uit het tuincentrum kwam. En er opeens een stem in mijn hart was. Vertel die mevrouw die daar loopt van Jezus. Ik dacht nou, het was een mevrouw met een hoofddoek die gewoon op de stoep liep. Ik kwam er aan fietsen. Ik bedoel, er was eigenlijk helemaal geen aanleiding voor. Dus ik stond stil. Ik dacht nou, dat ga ik echt niet doen. Maar toen dacht ik van nou, zal deze stem die nu in mij, die ik hoor, zou dat van mezelf zijn? Nou, ik dacht het niet. Zou de duivel dit willen, dat ik die mevrouw van de Heer Jezus vertel? Nou, dacht het niet. Nou, ik denk, El, erachteraan. Het is God. Dus ik ben erachteraan gefietst. Ik vond het eigenlijk best wel spannend. Maar jullie weten wel, ik ben een evangelist. Maar dit is toch wel een beetje een soort uitdaging, zo onverwacht. Dus ik heb die mevrouw aangesproken. Ik zeg, mevrouw, ik zeg, mag ik u iets vragen? Weet u wie de Heer Jezus is? En ik kreeg met deze moslimvrouw een gesprek over wie de Heer Jezus was. En ik heb haar verteld hoeveel God van haar houdt. En ik ben weer doorgefietst. Maar het was ook, ik weet helemaal niet wat daar nu van terecht komt. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Of misschien was het een test van de Heer dat hij dacht, eens even kijken of Alice nog naar mij luistert. Dat kan ook. Ik heb geen idee. Maar het is wel zo, als je je hart open voor hem zet, dan wordt het wel soms een uitdaging. Dus, maar het is wel, je hoeft hem niet alleen aan te gaan, samen met hem. Dus we gaan natuurlijk aanstaande zaterdag de ramen lappen hier in de wijk. We weten niet misschien dat we een gesprekje met iemand krijgen of niet. Maar we gaan gewoon wel doen wat de Heer wil. Zijn licht laten schijnen. Dus we gaan er maar gewoon van zingen. Want als er meer liefde en meer kracht komt, dan komt het wel goed. Dan is het van Hem en niet van onszelf. Zullen we daarvan gaan zingen? Meer liefde, meer kracht. Laat mij zijn zoals U.
For you are my Lord. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
We gaan met elkaar Gods woord lezen. En we doen dat in 2 Samuel, hoofdstuk 12. Een gedeelte uit het leven van David. 2 Samuel 12. Er wordt in onze tijd en deze tijd, met name de afgelopen weken, veel gesproken over vrede. Dat wil ik ook met u doen. Ik wil naar aanleiding van dit 2 Samuel 12, je verwacht het eigenlijk niet, maar toch, spreken met elkaar over vrede met God en vrede met elkaar. Maar hoe doe je dat dan? Gods woord geeft ons antwoord. En de Heere zond Nathan tot David. En deze kwam bij hem en zeide tot hem: er waren in de stad 2 mannen. De een was rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen. De arm had niets, behalve 1 klein ooilam dat hij had gekocht en opgekweekt. En het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn beter, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Eens kreeg de rijke man bezoek en hij kon er niet toe komen een van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam hij het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. En toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man. En hij zeide tot Nathan: zo waar de Heere leeft, de man die dit gedaan heeft is een kind des doods. En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. En daarop sprak Nathan tot David: gij zijt die man. En zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw Heer en de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda. En indien dat te weinig geweest was, dan had ik u nog wel meer gegeven. Waarom hebt gij het woord des Heeren veracht en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? Hetiet Uria hebt gij door het zwaard verslagen. En zijn vrouw hebt gij u tot vrouw genomen. Hemzelf hebt gij gedood door het zwaard der Ammonieten. En dan nog het 13e vers. Toen sprak David tot Nathan: ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zeide tot David: de Heere heeft uw zonde vergeven. Gij zult niet sterven. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor je gebed. In God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar vanmorgen hier mogen ontmoeten. Dat we een plek met elkaar vinden om gezamenlijk u de lof, de dank en aanbidding van ons hart te brengen. En dat toe te zingen in onze liederen, dat uit te spreken in onze gebeden, daarvoor te danken bij het openen van uw woord. Ik bedank u, Heer, voor die oneindige liefde en genade die u ons bewijst, elke dag opnieuw. We hebben u niets te brengen en u geeft ons alles. We schieten in veel tekort, maar bij u staan we nooit alleen. Een liefde, oneindig groot. En daar mogen we vanmorgen ook van horen. Van die liefde. Liefde die ons tegemoet komt. In alle facetten van ons leven. In alle gebeurtenissen die plaatsvinden. In alles wat ons overkomt. Ja, zelfs in alles en wat wij doen. We bidden voor hen die hier vanmorgen zouden willen zijn, maar niet kunnen. Omdat ze ziek zijn. Worstelen met hun leeftijd. Worstelen met gezondheid. Heer, u kent de namen, u kent de situaties, u kent de omstandigheden. En we danken u, Heer, bij u staan we nooit met lege handen. Als we het van u verwachten, dan komt u ons in alles tegemoet. En mogen we bemoedigd en vertroost worden, gesterkt en opgebouwd in het geloof. We bidden, Heer, voor allen die ontheemd zijn in onze tijd. Mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege alle geweldenarij die zich voordoet in onze tijd en die steeds erger wordt en toeneemt. Heer, laat uw liefde hand zichtbaar mogen worden, ook in de levens van hem die alles kwijt zijn en op zoek zijn naar. Heer, we bidden dat men u mag vinden en mag ervaren wat het betekent om vrede met u te hebben en vrede met elkaar. We bidden voor uw volk Israël. Heer, we danken u voor de belofte die u aan Abraham deed. Een eeuwig verbond. En hoe het precies zal gaan, Heer, we weten het niet. Maar wat u daarover zegt in uw woord, is genoeg om te weten dat u tot uw doel komt. Ook met uw oude verbondsvolk. En dat ook zij, die zelf de Heer zullen aanvaarden en erkennen als waarin wij geloven. En het zal feest zijn. Feest tot in alle eeuwigheid. Heer, we zien uit naar uw komst. We zien uit naar de vrede die u zult geven over heel de schepping. In het koninkrijk dat opgericht wordt. En zal staan tot in alle eeuwigheid. Heer, open ons oor en ons hart voor uw woord. Ook wanneer het ons vanmorgen een spiegel voorhoudt die mogelijk heftig is. Die diep ingrijpt. Die ons aanraakt. Geef, Heer, dat er ruimte mag zijn om de weg die u wijst, om die te aanvaarden en die ook te gaan. Zo bidden we dat van u. In Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar van opwekking 222. En vooraf krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. We hebben eerst onze collecte. En daarna zingen we dus opwekking 222. Lees ons tekstwoord in de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 2, en daarvan het eerste vers. Romeinen hoofdstuk 2, vers 1. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, oordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Ik wil met u nadenken over het gelezen woord. Met als onderwerp van oordeel tot zelfbeschuldiging. Misschien moet ik zeggen van veroordeling tot zelfbeschuldiging. Het woord wat we met elkaar gelezen hebben in 2 Samuel geeft informatie over de zwartste bladzijde uit het leven van David. David had zijn zinnen gezet op een andere vrouw, Bathsheba. Maar Bathsheba is getrouwd met Uria, een van Davids officieren. En dat is een lastig probleem. Maar het blijkt niet onoverkomelijk te zijn, want Uria heeft een gevaarlijk beroep. Hij is soldaat. Dus hij kan sneuvelen in de strijd. En zo nodig kan dat risico ook wel een beetje vergroot worden. Het is ook die gedachte die bij David opkomt. En Uria wordt vervolgens op een hele slimme manier aan zijn einde geholpen. En als Uria dood is en Bathsheba rouwt, dan wacht David rustig de rouwtijd af. David weet wel hoe het hoort. En als dan de dagen van de rouw voorbij zijn, dan neemt David Bathsheba bij zich in huis. Dat is best heel aardig van hem, zullen mensen gedacht hebben. Want ja, als weduwe en ook nog zwanger, had je het heel erg moeilijk in die samenleving. In die tijd. En zo zorgt koning hoogst persoonlijk voor een van zijn door het noodlot getroffen onderdanen. En David heeft zijn doel bereikt. Hij wilde deze vrouw en nu is ze van hem. En dat dit alles in strijd is met God en met zijn woord, komt niet in hem op. Dit moet toch gevolgen hebben? Dat zou je toch denken? Maar er gebeurt niks. Het paleis stort niet in. Er gebeuren geen vreselijke dingen met David. Bliksem inslag. Een boom die op hem valt. Hij wordt ook niet ernstig ziek of zo. Integendeel. Het lijkt wel alsof David wordt beloond voor zijn handelen. Bathsheba is zwanger van hem en ze krijgen een zoon. En het blijft maar stil. God reageert niet. Hoe lang? Voor hoe lang? Er moet toch iets gebeuren? Want in 2 Samuel 11 vers 27 lezen we dat deze zaak kwaad was in de ogen des Heren. Dus misschien heeft God gekozen voor een periode van stilte om David de tijd te geven om tot inkeer te komen. Ja, dat zou ook het beste zijn voor het herstel van de relatie met God. Maar de koning gaat kennelijk zonder enige spijt verder met zijn leven. En dat duurt al een poosje zo, want dat kind is inmiddels al ongeveer een jaar oud. En dan ineens verbreekt God het stilzwijgen. Het kan ook niet anders. Want deze bewuste zonde, want daar hebben we het over, deze bewuste zonde laat God niet voortduren. Ik zeg bewust, we moeten onderscheiden van bewuste en onbewuste zonden. En onbewust zondigen we allemaal. Dag in dag uit. Maar bewuste zonde dan, hebben we te maken met een keus die je maakt. Een keus die je maakt, terwijl je weet dat God dat niet goedkeurt. Het heeft nu lang genoeg geduurd. En God stuurt Nathan, de profeet, naar David. En we horen het volgende gesprek. Nathan vertelt het verhaal. Het gaat als volgt. 2 mannen, de ene rijk, de ander arm. De rijke had veel vee en veel goederen. De arm had niets behalve dat ene lammetje. En als deze rijke man dan bezoek krijgt, dan wil hij zijn gast, want zo hoort dat nou eenmaal, een etentje aanbieden. Maar het mag hem niks kosten. En dus besluit hij dan maar om het dier van zijn arme buurman daarvoor te gebruiken. En David is al luisterend steeds bozer geworden. Dit is toch ongehoord? Deze man verdient de doodstraf. Vindt hij. Zo staat het trouwens ook in de wet. En David vindt ook dat die rijken het lam moet vergoeden, zeker viervoudig. Het kan niet op. Het onrecht moet streng gestraft worden. Geen genade voor dit soort lieden. David wordt in dit woord, in dit verhaal, een spiegel voorgehouden. In de hoop dat hij zichzelf daarin zal ontdekken. En er sprake kan zijn van inkeer. Maar hij herkent zich er zelf niet in. Dat is het diep tragische. Maar in zijn reactie op het verhaal beschuldigt hij wel zichzelf. Alleen dat beseft hij nog niet. Totdat de uitspraak van Nathan hem die treurige werkelijkheid onder ogen brengt. In de stilte na die uitbarsting van David is daar ineens de uitspraak van Nathan. Gij zijt die man. Gij zijt die man. U bent die man die dat onrecht gedaan heeft. En daarom verdient u en terecht naar uw eigen oordeel om te sterven. Terecht, nogmaals, terecht. Want als het stelen van een lam dit al tot gevolg moet hebben, wat mag dan wel de straf zijn voor de handelswijze van David? Je vraagt je wel eens af, gelet ook op deze geschiedenis, hoe het toch mogelijk is dat mensen soms zo soepel zijn ten aanzien van het eigen doen en laten en dat van de ander zo scherp veroordelen. De tekst uit Romeinen 2 vers 1 beschuldigt de mensen ernstig zelfbedrog. We hebben gelezen, daarom zijt gij, o mens, wie ge ook zijt, koning of geen koning, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Want u doet dezelfde dingen. Het staat hier in zijn algemeenheid, wie u ook bent, o mens. En dus is deze tekst van toepassing op ieder mens. Ongeacht wie hij of zij is. Het geldt dus ook voor ons. Ook voor u en voor mij. En het kan best zijn dat we hier erg van schrikken. Heftig. Ja, dat kan. En wat dan te denken van wat de Heer Jezus van ons zegt, over mensen zegt, in Matteüs 15 vers 19. Uit het hart van de mensen komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, leugenachtigheid voort enzovoort enzovoort. Uit het hart van de mensen. Kortom, een tekst die geen twijfel laat bestaan over wie en wat de mens is. Het is bepaald geen verheffend beeld, vindt u wel? In de regel hebben we een veel positiever beeld van onszelf. En vinden we ook dat we het best met onszelf getroffen hebben. En die houding kan zomaar aanleiding zijn tot een ernstige veroordeling van onze medemens. En alles wat we van anderen hebben te zeggen, dat is wat we lezen, slaat op onszelf. Telkens als er ook bij ons een reactie is als die van David, over de schuld van de ander, dan beschuldigen we onszelf. Niet omdat we dezelfde dingen doen als die ander, want daar gaat het ook niet om. Maar omdat de bron waaruit ons doen en laten voortkomt dezelfde is als die van een ieder ander. Die bron is de zonde. En als we ooit in de diepte van ons eigen hart hebben gekeken, dan weten we ook heel goed dat we een gemeenschappelijke schuld hebben. En dat is ook wat dit schriftgedeelte wil doen. Ook vanmorgen. Kijk in je eigen hart. En zie dan eens wie je echt bent. Dit doe je in het woord van God. En in de verkondiging van het evangelie. Is er nooit ruimte voor de beoordeling van een ander. We moeten nooit vergeten. Dat onze oude natuur. Ook bij de wedergeboren mens. Nog steeds aanwezig is. En dat niets ons van andere zondaren onderscheidt. Als bij ons wat heet de schrift, het christelijke ervan afgehaald wordt. Dan blijft zoals gezegd alleen de zondaar over. En dat is wat we moeten beseffen op die momenten. Dat we zo hoog opgeven over de fouten van anderen. Ik moest naar aanleiding van het verhaal dat Nathan vertelt denken aan het verhaal dat God aan alle mensen vertelt. Het gaat ook over een lam. Het lam van God. Het enige dat God bezit. Jezus, het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij wordt geofferd. Ten gunste van de mens. Ten gunste van elk mens. Want zo luidt die tekst ook in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ieder mens. Ieder mens. Hij wordt geofferd ten gunste van elk mens. En David die werd boos om wat hij hoorde. En zijn reactie is, wie dat gedaan heeft moet sterven. Verstaan we dan ook wat dit verhaal over het lam van God iets zegt over ons? En niet alleen iets zegt over ons, maar ook iets zegt tegen ons. En dat we daarin ook de reactie van Nathan horen. U bent het. U bent het. U bent verantwoordelijk voor het sterven van Jezus Christus. U bent die mens. Het gaat in Gods boodschap om ieder persoonlijk. God kijkt niet naar de ander, maar naar onszelf. En hij benadrukt heel scherp het probleem. In het geval van David gebeurt dat door middel van deze gelijkenis. En bij ons is dat het woord van God. Het noemt onze namen niet. Maar het spreekt ons wel aan. God spreekt ons vanuit zijn woord aan. Met de bedoeling dat we wakker geschud worden. Dat we ophouden met ons te verliezen in vrome hoogmoed. Dat we wakker geschud worden. En met het uitspreken voor onszelf, ik ben het. Ik ben het zelf, ik maak mij daaraan schuldig. Ik ben niets beter dan die ander. En als we ons als christenen er al onderscheiden van andere mensen, dan hebben we dus beseffen dat het helemaal niks met onze deugdzaamheid te maken heeft. Er is geen enkele verdienste. Er is geen enkel recht. Het is door de genade die God ons schenkt. Wij zijn zondaren die niets ter verdediging hebben aan te voeren. We zijn schuldig. Dus moeten we ophouden ons oordeel te hebben over anderen. Want daarin beschuldigen we onszelf. Daarmee spreken we het oordeel uit over ons eigen leven. Nee, ik zeg niet dat we het met alles eens moeten zijn. Zo nodig moeten de onregelmatigheden die zich voordoen bespreekbaar gemaakt worden. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om die houding van veroordeling. We moeten terughoudend zijn in de kritiek en op de veroordeling van anderen. Weet u, in Matteüs 7 vers 1 en volgens staat iets dergelijks, zoals in onze tekst. Daar staat: oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En dan vervolgt dit tekstgedeelte met: ziet u wel de splinter in het oog van de ander, maar de balk in uw eigen ogen niet? Zo moeten we Gods woord lezen. Zo moeten we naar Gods woord luisteren. Dat we ons er zelf in zien. En beseffen: als ik ook maar even door God losgelaten word, of als ik zelf God loslaat, dan verval ik tot hetzelfde gedrag als dat van anderen. God wil dat wij door zijn woord beseffen dat we zondaar zijn. Zondaar. Zodat het ons brengt tot een leven van ootmoedigheid en nederigheid. Want dan alleen mogen we delen in zijn liefde, in zijn genade. Dat geldt voor ons. Dat geldt ook voor David. Als David tot berouw komt, dan is daar de belofte van vergeving en verzoening. Het teken daarvan is dat God kiest voor de voortzetting van het koningschap. Voor de door de geboorte van Salomo. En zo is er ook vergeving voor in ieder van ons. Geen enkele zondaar hoeft te wanhopen. De genade van God is er. Als er sprake is van oprecht berouw, dan vergeeft hij alle ongerechtigheid. Maar we moeten niet lichtzinnig omgaan met vergeving. Niet lichtzinnig, laconiek omgaan met vergeving. Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Je hoort mensen wel eens zeggen, als ze denken dat ze in de fout gegaan zijn: nou, ik gooi even wat gebedjes omhoog. En daarna gaan we weer gewoon verder. We gooien even wat gebedjes omhoog. Weet u, als God vergeving geeft, dan moet dat een stap zijn tot verandering. En tot voorkomen van bewuste zonden. En dat kan maar op één manier. En dat is gehoorzaam aan God en zijn woord. David heeft spijt. En spreekt die spijt ook uit. Alleen wat er opvalt is dat hij niet zegt: ik heb gezondigd tegen Uria. Ik heb gezondigd tegen Batsheba. Maar dat hij heeft gezegd: ik heb gezondigd tegen God. Daar gaat het om. Ik heb gezondigd tegen God. Na de schuldbeleidenis is herstel met God mogelijk. Maar dat betekent niet, en ik zeg dat met nadruk: na schuldbeleidenis is er herstel met God mogelijk. Maar dat betekent niet dat de gevolgen van die daad ook even door God weggepoetst worden. Je blijft als mens veranderlijk voor je doen en verantwoordelijk voor je doen en laten. En de gevolgen van Davids zonde zijn ingrijpend. Ook voor zijn omgeving. Voor zijn huwelijk en voor zijn gezin. David sterft niet. De koninklijke lijn moet doorgezet worden. Dat is genade van God. Zichtbaar geworden die nogmaals in de geboorte van Salomo. Maar het kind dat geboren is uit het overspel van David en Bathsheba moet sterven. En vraag mij niet waarom. God heeft die keus gemaakt. En ook verder in de familie gaat er van alles fout. Absalom houdt zich openlijk bezig met hoererij. En papa hoeft daar dus niets over te zeggen, want dan krijgt hij als antwoord: man, kijk naar jezelf. Er is geweld, er is moord en doodslag. David moet zelfs vluchten voor zijn eigen zoon Absalom. En dit overdenkende bedoel ik nogmaals eens een keer te zeggen van niet lichtzinnig omgaan met vergeving. Maar kom tot gehoorzaamheid. Zodat je dus nooit in deze positie terechtkomt. Met alle gevolgen die dat heeft. Weet u, het is genade van God dat hij ons vanmorgen, u en mij, door zijn woord het spiegel voorhoudt. En ons wijst op wie wij van nature zijn. En om erger te voorkomen, zo nodig ons wijst op de zonde van het oordelen over anderen. Zonde, oordelen over anderen, betekent zondigen tegen God. En in het u bent het, wijst God ons de weg van vergeving en verzoening. Gods woord geeft ons de keus die David maakt tot voorbeeld en tot herstel van de relatie met hem. God wil hoe dan ook het beste met ons en het beste voor ons. Mijn broeder en zuster, wat doen we? Wat doen we? Ik kan niet beoordelen of het nodig is. Ik kan niet in uw hart kijken, wel in dat van mezelf. Maar als u vanmorgen in uw eigen hart kijkt en moet zeggen van, ik ben het. Wat doen we dan? Volgen we dan? Volgen we dan het voorbeeld van David? De vraag ligt. Het antwoord is aan ons. Amen. Zullen we met elkaar zingen? Opwekking 214. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Het donkere dal ook van de veroordeling van onze medemensen. 214.
Achter mij en u weet me in zijn koude.
van de wereld die gebukt gaan onder zorg en pijn. Ik wandel in het wit met Jezus en ik luister naar zijn nieuwe stem. En niets kan mij van Jezus scheiden sinds ik wandel in het wit met hem.
We willen samen danken. Heer God, we zeggen u hartelijk dank voor dit uur van samen zijn. Voor de muziek, voor de liederen die we met elkaar mochten zingen. Waarmee we u de lof, de dank en de aanbidding hebben gebracht. Heer, want die komt u toe. U hebt naar ons omgezien. Hij hebt ons leven willen vernieuwen. Ons leven weer een toekomst willen geven. En we danken u, Heer, voor de troost en de bemoediging die vanuit uw woord opklinkt. En we danken u, Heer, voor uw zorgen. Dat u om ons heen bent, elk moment van de dag. Dat we uw woord bezitten als een belangrijke wegwijzer voor houding en gedrag, voor keuzes die we moeten maken in het leven. U wilt niets liever, Heer, dan dat we tot volmaaktheid komen. En ook al weet u dat we dat in dit leven niet bereiken, blijft dat we ons ervoor moeten inspannen. Dat we er ons naar moeten uitstrekken. We ons bewust moeten zijn wie we zijn en wat we zijn. Niet in onszelf, maar door u. En dat daar bepaalde houding en gedrag bij hoort. Zodat het duidelijk wordt en zichtbaar wordt dat we kinderen van u zijn. En dat we de liefde kennen die u voor ons en voor de wereld hebt gehad. Daar gaat het om. Om liefde voor elkaar. Niet om het veroordelen van de ander. En in een vorm van hoogmoedigheid menen van hij of zij heeft het meer nodig dan ik. Want Heer, dan hebben we niks anders te doen dan ons hoofd te buigen. En te zeggen, Heer, we brengen het er niet beter af dan die anderen. Maar we danken u dat we mogen staan in de vergeving en de verzoening. En kansen hebben, elke dag, om te veranderen naar het beeld van Jezus. Heer, ons gebed is dat dat voor ieder van ons zo zal zijn. En als er op dit punt hier, naar aanleiding van uw woord, keuzes gemaakt moeten worden in de zin van David, Heer, dan bidden we dat dat moment er zal zijn en er mag komen om voluit te kunnen en te mogen genieten van wat u geeft en geven wil. Heer, we loven en prijzen uw naam, dat u ons nooit aan ons lot overlaat, dat u ons niet wegstoot. Maar ook wanneer het pijn doet, ons aan uw hart klemt. We loven en prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied, opwekking 27. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. En wat er verder volgt in lied 27, opwekking. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, is met ons allemaal totdat Jezus komt. Amen.